En u weet het, dit is uw moment om met uw vragen en opmerkingen te komen. Onze vaste vragensteller is er niet, zie ik. Dus dan nou zullen jullie het moeten doen. Ga uw gang.
Ik weet niet of het dierenrealisaties volgen.
In principe geldt dat in alle gevallen, ook individueel. Ik geloof dat er geen afval der heiligen is. Maar ik geloof wel dat mensen onheiligen kunnen worden. Er is wel een afval van onheiligen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een heel lastig punt. Je kunt puur op de theologische lijn blijven zitten en zeggen, eenmaal iemand werkelijk wederom geboren is, die kan nooit meer verloren gaan. Maar pastoraal heb je daar niet veel aan. Want als iemand een boze weg opgaat, dan kun je niet weten of hij ooit werkelijk wedergeboren was. Ik kan niet in zijn hart kijken. En dan moet ik hem behandelen naar de boze weg die hij opgaat. Als zo iemand tegen mij zou zeggen, ja, nee, ik kan niet verloren gaan, want er is geen afval der heiligen. Dan zou ik zeggen, maar er is wel een afval van onheiligen. En zo gedraag jij je. En zo behandel ik je. En dus in die zin geldt dat individueel ook. Dat Nieuwe Testament is vol van waarschuwingen aan individuen. In de prachtige Colossenzen 1 staat toch ineens in vers 23 dat woord, als jullie tenminste niet, enzovoort. En de Hebreeënbrief is vol daarvan. Pas op dat jullie niet verachten van de genade, dat jullie niet afwijken, dat jullie het niet kwijtraken. Dat zijn de beroemde alzen, de ifs van het Nieuwe Testament. Waar gezegd wordt, je haalt het als je getrouw blijft. Dat er ook een andere kant is, de kant van Gods trouw. Ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf kan hij niet verloochenen. Dat is een ander verhaal. Maar daar kun je naar je eigen verantwoordelijkheid niet op bouwen. Je kunt niet zeggen, nou het maakt niet uit hoe ik leef, want God blijft mij toch wel trouw. Dat is juist de grote fout van Jeremia 7. Dat Israël moest ontdekken dat het zo niet werkte. Dat Gods trouw, we hadden het daar van de week op een andere avond op. Toen we het hadden over Abraham in Genesis 17. Heb je dat merkwaardige woord? God sluit een verbond met Abraham. Dat is een onvoorwaardelijk verbond. Dat is gebaseerd op beloften die God hoe dan ook gaat waarmaken. En toch zegt hij in datzelfde eerste vers van Genesis 17. Als hij aan Abraham verschijnt. Ik ben de Heere God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. God geeft zijn genade nooit goedkoop. Het is genade. Maar er is altijd de andere kant van de medaille. Iemand kan, zoals dat mooie staatvertaling woord luidt, verachteren van de genade. Dat wil zeggen, hij kan de genade in de wind, in de wind slaan. En dan glijdt hij weg uit het vangnet van de genade. Dus er is altijd de kans van God onberouwelijke beloften, wat zijn genade gaat doen. En altijd ook de kant van menselijke verantwoordelijkheid, die zich nooit achter die genade kan verschuilen als een excuus om maar te zondigen. Dus in die zin, ja, geldt dat woord ook in het persoonlijke vlak. Maar nu gaat het vooral natuurlijk om het collectieve, dat hebt u ook al aangegeven. Wij zijn het volk van God, ons kan niks gebeuren. Jawel, zegt God, ik kan dat zomaar opheffen. En dan plak ik het etiket op jullie, lo ami, niet mijn volk. Dat ze op de achtergrond altijd blijven, dat is even waar als dat er nu officieel op hen geschreven staat, niet mijn volk. En de kracht daarvan mag je niet wegnemen. Dus je kunt op alle beloften van God aan. Maar als een mens dat lichtzinnig doet, zonder te wandelen voor zijn aangezicht en onberispelijk te zijn, hè, om weer even Genesis 17 te citeren, dan heb je gewoon niet het recht. Het is een van de lastigste problemen in de Bijbel. Die verhouding tussen die onberouwelijke belofte van God, die absoluut waar maakt wat hij belooft, hoe de mens ook handelt, en aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens, waar God nooit omheen stapt. Er moet een respons bij de mens zijn. Hij heeft Abraham uitverkozen, dat is pure soevereine genade. Hij had ook een ander kunnen uitverkiezen. Maar hij zegt ook in Genesis 18, ik heb Abraham uitverkozen, want ik wist dat hij in mijn weg zou wandelen. Dat is een mooie spannende in Genesis 6, waarvan Noach staat. Noach vond genade in de ogen des Heren. En er staat ook, Noach was een rechtvaardige. En dan kun je leuk de vraag stellen, wat was er nou eerder? Vond hij genade en daarom was hij rechtvaardig? Of was hij rechtvaardig en daarom vond hij genade? En die vraag is oneigenlijk. Het zijn de twee kanten van de medaille. De goddelijke zijde en de menselijke zijde. Daar mag je nooit lichtvaardig over denken. Wie nog meer? Nou, ik zou het zo sterk niet willen zeggen. Ik zou willen zeggen, het is individualistischer. Er is meer nadruk op de individuele verantwoordelijkheid. Maar die was er in het Oude Testament ook wel degelijk. In het begin van de evangelie is Israël in een deplorabele toestand. Maar er waren individuele rechtvaardigen. Die hadden daarvoor gekozen. Het mooiste voorbeeld in Lucas 1 vers 6 is van Zacharias en Elisabeth. Zij waren rechtvaardig, ze waren onberispelijk en ze wandelden in alle geboden des Heer. Het leek alsof die mensen nooit zondigden. Zo'n prachtige beschrijving staat er van hen. Zij waren te midden van die toestand tzaddikim. Zij konden rechtvaardigen. Ze hadden net zo kunnen leven als de rest. Ze kunnen zeggen, wat hebben we voor mogelijkheid? Iedereen doet zo, hè, zoals je dat vaak hoort. En dezelfde God voor Jozef, die een rechtvaardiger wordt genoemd, de man van Maria. En het geldt voor een Simeon en het geldt dan voor Anna. Het geldt voor alle die verlossing voor Jeruzalem verwachten, zoals er zo mooi staat in Lucas 2. Er waren dus ook daar altijd individuele mensen, net als hier in Ezechiël 9, die mensen die aan het voorhoofd verzegeld worden. Dat waren mensen die zuchten en kermen onder de gruwelen. Dus ook toen kwam het wel degelijk aan, ook op een persoonlijk verzet tegen de algehele kwalijke toestand. En omgekeerd, in het Nieuwe Testament zit daar ook dat collectieve aspect in. In die zin dat die tas, dat wil wat. Laat hem lekker liggen, dat is mijn advies. Dat is het. Maar in het Nieuwe Testament heb je de grote verantwoordelijkheid van de leiders. Die extra aangesproken worden, omdat zij ook toezicht houden op de kudde. 1 Petrus 5, daar worden de herders, de oudsten aangesproken, omdat zij toezicht houden op de kudde. Als zij scheve weg gaan, moeten ze niet raar opkijken dat de kudde ook een scheve kant op gaat. Dat verandert niets aan de individuele verantwoordelijkheid van al die schapen, maar er is toch ook iets van een collectieve verantwoordelijkheid. Vandaar ook 1 Petrus 4, het oordeel begint bij het huis van God. Dus in beide zit er het individuele en het collectieve in. Al zou je misschien kunnen zeggen dat het Nieuwe Testament die individuele verantwoordelijkheid groter is. Maar ik zou dus niet zo absoluut dat onderscheid willen maken. Meer collectief Oude Testament, meer individueel Nieuwe Testament. Het is een gradueel onderscheid op zijn hoogst. Zo zou je het kunnen zeggen. Van de week hadden we het in diezelfde avond over Genesis. Over Genesis 15, waar de Heere God zegt dat Israël 400 jaar verdrukt zal moeten worden. En dan zegt God, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Zoveel langmoedigheid heeft God. Hij wacht 400 jaar voordat het oordeel komt. En een heleboel mensen nemen dat God kwalijk. Die zeggen, kijk nou, die God van de Bijbel is net zo primitief als Allah en de Koran. Hij schakelt zomaar hele volkeren uit, alleen maar omdat Israël van hem per se in dat land Canaan moet wonen, al die anderen kunnen opkrassen. Maar zo is het helemaal niet. God heeft eindeloos geduld met hen gehad. En die Amorieten hadden kennis van de Heere God. Want ze hadden een Melchizedek in hun midden gehad. Nou, dat zal toch vast niet de enige priester van de Allerhoogste God zijn geweest. Want over wie was hij dan priester? Hij was koning van Salem. Dus die mensen hebben kennis van de ware God gehad. En God heeft 400 jaar geduld met hen gehad. Hij heeft geaccepteerd dat zijn volk 400 jaar verdrukt moest worden. Omdat hij zoveel geduld had met die Amorieten. Maar tenslotte komt het oordeel. En dat was met de zondvloed ook zo. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn, zei de Heere God in Genesis 6. 120 jaar had hij geduld. En toen bleek dat er na die 120 jaar geen enkele bekeerling was. Alleen Noach met zijn drie zonen en hun dochters. En zo is dat steeds weer. Het oordeel begint bij het huis van God. Maar het oordeel komt onherroepelijk. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God is langmoedig over u, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Je zou kunnen zeggen, nu is het al 2000 jaar uitgesteld, dat oordeel. En dat kun je hollen en stilstaan noemen, maar het is eindeloos geduld totdat geduld op is. Gods geduld is dus ook niet letterlijk eindeloos, want dan zou er nooit een einde komen aan dat geduld. Dat is niet zo. Er kwam een keer de zondvloed. Er kwam een keer het oordeel over de Amorieten. Er kwam een keer het oordeel over Israël. Ondanks dat de profeten vroeg en laat, zoals er staat, gewaarschuwd hadden. Een keer komt het oordeel. En dat is ook vandaag voor deze wereld zo. Dus zijn allemaal eerder aanwijzingen juist voor Gods grenzeloze geduld dan dat het hollen en stilstaat. Ik begrijp wel hoe je dat bedoelt, maar vroeg of laat komt het oordeel. Maar meestal laat, want God is langmoedig en hij wil niet iemand oordelen. Maar tenslotte heeft hij menselijk gesproken geen andere keus. En soms zegt hij precies hoe lang dat duurt. Na 120 jaar komt het, na 400 jaar komt het, dat is helemaal frappant. Dan geeft hij het zelfs precies aan. Dat is de termijn die ik hun stel. Dat is de tijd die ik ze geef om zich te bekeren. Dit getrouwe overblijfsel. Ja. In hoofdstuk 8 begint een nieuw begin, je hebt gelijk. En dat gaat door tot en met hoofdstuk 19. Ik heb het ooit er mooi bijgeschreven. En het eerste gedeelte daarvan is hoofdstuk 8 tot 11. Daar heb je gelijk aan. Het begint al met een beschrijving in hoofdstuk 8 van de afgodendienst in Jeruzalems tempel. De reden waarom ik 9 en 10 en 11 steeds bij elkaar genomen heb, is omdat je in hoofdstuk 9 voor het eerst hoort over die heerlijkheid des Heren die ze begint terug te trekken uit de tempel. Maar hoofdstuk 8 is inderdaad het de voorbereidende hoofdstuk waar je ziet hoe liederlijk het met Israël gesteld was. En hoe ze zelfs tot in de tempel hun afgoderij bedreven. Dus daar wordt al beschreven hoe ernstig het was. Maar ja, ik heb het mijn hele leven al over stuk 19 en 11. Zolang ik me kan herinneren dat ik met Ezechiël bezig ben. Omdat daar het begin is van het zich terugtrekken van de Shechina. En in 11 eindigt het. Vandaar dat die in mijn hoofd zitten als een drietal die bij elkaar horen. Maar wat de indeling van het boek betreft, dat begint inderdaad in hoofdstuk 8. Dat begint ook met een nieuwe datering in het zesde jaar, in de zesde maand. Dat zal van het koning Zedekia zijn. En dat weten we dus ook, dat die heeft ook maar 10 jaar geregeerd. Dat dit dus ongeveer een 3,5 jaar, zeg maar, geweest is voor het einde. Heb ik dat goed? 4,5, ja, zeg maar 4 jaar. Voor het einde heeft zich dit afgespeeld, dit terugtrekken van de Shechina. Maar je hebt gelijk eigenlijk, moet ik zeggen, hoofdstuk 8 tot 11. Ik zal proberen of ik in de rest van mijn leven dat nog voor elkaar kan krijgen. Ja, in hoofdstuk 6 van boek Openbaring komen die 4 plagen voor, hè? Die je net opnoemt. Het is heel frappant, je kunt het hele boek Openbaring bijna opgebouwd denken uit citaten van het Oude Testament. En onder andere Ezechiël speelt daarbij een belangrijke rol. Maar vele andere boeken. Ik kijk even waar ze hier voorkomen in Openbaring 6 vers 8. Daar worden ze genoemd. En inderdaad in Ezechiël 5 en in hoofdstuk 14 en in hoofdstuk 33 staat hierbij. Daar vind je diezelfde 4 plagen. Nee, want ik denk dat hoofdstuk 6 dat nog voor de toekomst is. Dan kom je natuurlijk met het grote probleem van de uitleg van het hele boek Openbaring. Er zijn uitleggers, en daar hoort u dan blijkbaar, tendeert u ook in die richting, die het hoofdzakelijk verbinden met de val van Jeruzalem in het jaar 70. Er zijn er die het boek Openbaring proberen uit te leggen in relatie tot de hele kerkgeschiedenis. De zogenaamde historische uitleg, waar je van hoofdstuk tot hoofdstuk allerlei belangrijke episoden uit de hele kerkgeschiedenis ziet. En een uitleg die ik zelf nog steeds het liefste heb, waarbij het grootste deel of bijna alles nog toekomstig is en dus samenhangt met de eindtijd. Dus je moet eerst een aantal uitlegkundige keuzes maken die het hele, dat is heel belangrijk bij het boek Openbaring. Want er zijn zo ontzettend veel benaderingen van dat boek en die hangen samen niet met de uitleg van die afzonderlijke teksten, die hangen samen met keuzes waar je mee begint. Als je zegt, het was allemaal in de tijd van Johannes, want hij schreef voor mensen voor wie dat actueel moest zijn. Dus het is allemaal in die tijd al gebeurd. En zeg dus maar aan het einde van de eerste eeuw, of zelfs misschien in verband met de val van Jeruzalem. Ja, dan heb je een totaal andere benadering als wanneer je zegt, dat moet bijna allemaal nog komen. En dan heb je ook nog mensen die zeggen, dat is allemaal fout. Want je moet het niet met een bepaalde periode verbinden. Het zijn allemaal algemene principes die in alle tijden gelden. Het heeft helemaal niet betrekking op vroeger of op de toekomst of op de kerkgeschiedenis. Het gaat veel meer om algemene principes. Daar heb je de 4 grote benaderingen van het boek Openbaring. Die hebben ook allemaal mooie Latijnse namen, die benaderingen. Maar die is erg belangrijk. Dus als je iemand leest over het boek Openbaring, moet je eerst weten vanuit welk standpunt doet hij het. Anders denk je, denk constant van, hoe kan hij dat nou zeggen? Hoe kan hij dat nou zeggen? Ja, dat komt omdat hij al om te beginnen een van die 4 benaderingen heeft gekozen. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, dat is geen natte vingerwerk, daar heb je argumenten voor. Nou ja, die discussie is al eeuwen en eeuwen en eeuwen aan de gang. Maar dat zijn de 4 hoofdbenaderingen. En als je eenmaal eentje gekozen hebt, ja, dan vallen heel veel dingen op hun plek. Je blijft ook met een hoop problemen zitten, want als het niet zo was, dan wist iedereen al lang welke van de 4 de goede was. Dus ze hebben alle 4 ook hun moeilijkheden. Maar ik ben nog steeds geporteerd veel meer voor die uitleg die verreweg het grootste deel van het boek verbindt met de eindtijd. En daar kunnen we best nu in zitten. Maar dat heeft er toch in elk geval betrekking op voor een verre toekomst. En één argument daarvoor is, maar dat is niet doorslaggevend, was het maar zo makkelijk. Dat is omdat het uiteindelijk uitloopt op de wederkomst van Christus in hoofdstuk 19. Dat is geen bewijs, maar het is wel een argument.
Het einde der
tijden. Nee. Dat is een...
Het einde der tijden is Jezus verschenen.
Ja, oké, ik weet wat u bedoelt. In die zin, er zijn twee verschillende manieren om over het einde der tijden te spreken. Het ene is, dan heeft het betrekking op de eerste komst van Christus. Hebreeën 1 zegt, in het laatst der dagen heeft God tot ons gesproken in zijn Zoon. Dat is al lang geweest. Ook dat zijn een heleboel theologen die zeggen, wij leven al sinds de komst van Jezus in de eindtijd. Toen is het einde begonnen. Nou, daar hebben ze een heleboel goede argumenten voor. 1 Korinther 10 zegt, op ons zijn de einden der eeuwen neergekomen. Dat schrijft Paulus al in de eerste eeuw. Johannes zegt in 1 Johannes 2, het is de laatste uren. Niet die komt ooit, maar die is. Maar evenzeer is waar dat Paulus in 1 Timotheus 3 spreekt over de toekomst, over de laatste tijden. En dan heeft hij het over iets toekomstigs. In de laatste tijden zullen er mensen zijn die. En in 2 Timotheus 3, in de laatste dagen zullen er mensen zijn die. 2 Petrus 3, in de laatste dagen zullen er mensen zijn die. Dus er wordt op twee manieren over gesproken. En dat komt natuurlijk omdat de Heer Jezus tweemaal komt. Zijn komst en zijn wederkomst. En met zijn komst is in feite het einde aangebroken. In Golgotha is het einde aangebroken. In die zin leven we al 2000 jaar in de eindtijd. Maar de andere kant is dat Paulus en Petrus ook over die eindtijd spreken in een toekomstige zin. En als je in het boek Daniel, daar vind je dat woord eindtijd ook daadwerkelijk, of tijd van het einde. Daar vind je dat woord en daar heeft het betrekking op hetzelfde. Namelijk op de laatste, en dan bedoelen we dus met eindtijd de laatste fase van de tegenwoordige bedeling, vlak voor de wederkomst van Christus. En in het algemeen bedoelen we dus met eindtijd dat. En dan kun je over verschillen van mening of we er al zijn aangekomen of dat we op de drempel ervan staan. Maar dan hebben we het over de laatste fase van deze tegenwoordige bedeling, vlak voor de wederkomst. Maar u hebt ook gelijk, er is ook een andere betekenis van het woord eindtijd. En dan is het einde al gekomen in de komst van Christus. In hem is alles tot een beslissing gebracht. En vooral voor mensen die eigenlijk van de wederkomst van Christus ook niet zoveel wilden weten, daar verdenk ik u niet van. Maar die mensen die benadrukken dat natuurlijk. Hè? Die zeggen, er is helemaal geen toekomst, er is helemaal geen eindtijd. Die eindtijd is al lang aangebroken toen Christus in deze wereld is gekomen. Of met zijn kruis, of met zijn opstanding, of hoe ze het ook willen uitleggen. Dus er is niks om naar uit te kijken. Het einde is al aangebroken. Nou ja, zo houden theologen tenminste wat om te doen. Dat houdt ze van de straat, altijd voor discussies. Renate, ik heb je nog helemaal niet gehoord, meid. Ik maak me zorgen over jou. Zie je? Wat wist ik? Ik wist het. Wat zeg je het? Wat zei je? Die raden, daar kwamen we ook al in hoofdstuk 1 tegen.
Ja, maar ze staan hier zo uitgebreid beschreven. Ja,
ze krijgen die naam Werveling in vers 13 van hoofdstuk 10. Heel merkwaardig. Ja, ik heb over die raderen niet zoveel aan te vullen. Behalve dat daarmee aangegeven wordt dat het weer over diezelfde troonwagen gaat. In hoofdstuk 1 is het een troonwagen in heel algemene zin. Die rolt door de geschiedenis, om in de term van de raderen te blijven. Daar gaat het veel eer over. Ja, een algemene blik op de geschiedenis, want dan gaat het veel meer over de God die de geschiedenis leidt. Zonder enige nadere invulling. Maar nu krijgt het een heel speciale historische invulling. De troonwagen, het is een beetje als de gouden koets op Prinsjesdag. Die staat het hele jaar op stal en op Prinsjesdag wordt hij eruit gehaald. Ik neem aan al een dag eerder trouwens. En zo is het hier ook. Die troonwagen wordt van stal gehaald, met alle eerbied gezegd. Want hij gaat de Shechina vervoeren. Merkwaardig, hè? Een wagen die een wolk moet vervoeren. Denk maar aan het mooie liedje op een mooie wolkenwagen. Was ik weer op een witte wolkenwagen, ja. Een witte wolkenwagen wordt de Heer van de aard gedragen. Maar dit is dus echt een wolkenwagen. Een wagen die moet aankomen rollen om de heerlijkheid des Heeren als het ware te vervoeren. Hij gaat verhuizen. Hij gaat zich terugtrekken en naar de hemel. En ja, dat is waarom die wagen nog weer eens een keer heel uitvoerig hier de aandacht krijgt. Maar waarom het nou zo uitvoerig is en ook waarom ze een naam krijgen, ja, vul het maar in. Vul het maar in. Werveling zelfs. Dat is waarschijnlijk de indruk die zulke wielen maken als je ze in een visioen ziet. We hebben in hoofdstuk 1 al gezien de geweldige moeite die hij had om te beschrijven wat hij zag. U kent dat ook wel als u een droom moet beschrijven, hoe lastig dat kan zijn. Omdat wat je ziet, je dat moeilijk in woorden kunt uitdrukken. Zeker omdat het ook nog weer eens wielen in wielen waren. Zoals in de bekende Negro Spiritual, Wheel, Wheel in the Middle of a Wheel. Kennen u dat? Is niet zo bekend, maar het is wel een prachtig lied. Wie kent dat? Yes. Wheel, Wheel in the Middle of the Wheel. En dat is een soort beschrijving van wielen in wielen. Die in midden in de wielen weer aan wielen. Het is een soort, sommige mensen hebben triomfantelijk vastgesteld, dit is een vierdimensionale wagen. Nou, wat voor toegevoegde waarde dat heeft, dat weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval een poging om te beschrijven dat, een poging om weer te geven dat Ezechiël iets beschreef wat niet te beschrijven valt. Maar die naam is inderdaad fascinerend, Renate. Ze werden, vers 13, wat de raderen betreft, ze werden te mijnen aanhoren werveling genoemd. Ik weet niet wat andere vertalingen hebben, maar het is een mooie manier om het rollen van de raderen te beschrijven. Wat zeg je? Ja, dan is, dat is wel boeiend. Dan hebben ze niet goed geweten wat ze met het Hebreeuwse woord aan moeten. Het is hetzelfde als het woord Gilgal. Gilgal, dat komt ook van hetzelfde woord afwentelen. Dat zal hier ook wel mee samenhangen. Want daar, de schrijver voegt eraan toe, want daar is de smaad van Israël afgewenteld. Ik meen in Jozua 5. Ik zit het nou ineens te bedenken. Of dat woord Gilgal, daar zal ook wel mee samenhangen. Daar is de smaad afgewenteld. Rolde de smaad van Israël af. Dus, heeft iemand een NBV in zijn handen? Het raderwerk. De raderen werden raderwerk genoemd. Ja, dat is weinig, getuigd weinig van creativiteit eigenlijk. Dan heb ik toch nog liever werveling. Dat vind ik toch een mooie. Goed, zullen we het hier afronden, broeder? Wij zingen nog een schoon lied, neem ik aan. Dat denk je? Dat is mooi. Ik zal nog samen de avond afsluiten met gebed, als jij dat goed vindt. Moet je niet weglopen als ik ga bidden, wat is dat nou? Goed, zullen we samen danken. Heere God, het is een aangrijpend tafereel. Dat u misschien wel het meest heeft aangegrepen van alle betrokkenen. U te moeten terugtrekken uit de stad die uw stad was. En uit het volk dat uw volk was. Uit de tempel die uw tempel was. Des Heren tempel. Heere God, zo hebt u misschien ook wel verdriet over wat er vandaag onder uw volk gevonden wordt. En dan denk ik niet alleen aan Israël, dan denk ik aan de christenheid. Waar ook zoveel gevonden wordt dat uw goedkeuring niet kan wegdragen. We hebben het er als christenen niet beter van afgebracht dan Israël. Het oordeel begint bij het huis Gods. En we bidden u, Heere, dat onze genade geschonken mag zijn om tot die mensen te behoren waar het zegel op het voorhoofd is. Die door u verzegeld apart gesteld worden. Waarvan u zegt, die zijn van mij, daar mag niemand aankomen. Maar dat gaat niet buiten onze trouw en onze toewijding om. En daarom bidden we u dat het ons geschonken mag worden om zo toegewijd jegens u onze weg te gaan. Niet alleen maar individueel. Maar ook wat de gemeente betreft waartoe we horen. En er zijn die verschillende gemeenten vertegenwoordigd. Heer, laat het ook daarvoor mogen gelden. En laten we ons daar echt ook om bekommeren. Dat het niet alleen maar om onszelf gaat, maar ook om hele gemeenschappen. En uiteindelijk om uw hele volk hier op aarde. Heer, laat er nog een reine bruid voor u gevonden mogen worden in deze eindtijd. U bent daarmee bezig, Heer Jezus. Maar te heiligen, te reinigen, te voeden en te koesteren. Om een bruid te hebben zonder vlek of rimpel. Te midden van een afvallige christenheid. Toch een reine bruid. Dank u wel dat u met ons wilt zijn. En daarom vertrouwen we ons aan u toe als we van hier gaan. Bewaar ons op de gevaarlijke wegen. Geef ons een goede tijd. Een mooie tijd. Het is het feest van het licht, Chanukka. Het feest van licht dat gaat schijnen in de duisternis. Zoals we dat straks met kerst ook beleven. En straks in een nieuw jaar, Heere God, breng ons weer bij elkaar voor een volgend troonvisioen uit uw kostbare woord. Zegen ons zo ieder, bewaar en leid ons. Wil uw naam in ons verheerlijken. Amen.